In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 141ste psalm, psalm 141, en daarvan de versen 2 en 9. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. Ook het 9e vers. Doch op u zien mijn schijnend ogen. Vers 2 en 9 van 141. Ambten van Christus is het priesterambt en daarover komt ook naar voren in de schrift in Hebreeën 10, vers 1 tot en met 14, wat dat inhoudt. Dat is ook de schriftlezing, Hebreeën 10, vers 1 tot en met 14, om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof te belijden. En daarna willen we gaan zingen uit de 17e psalm, het 3e vers. Een christen die ook het spoor van Christus volgt. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heillicht voor, vers 3 van de 17e psalm.
Want de wet hebben een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degene die daar gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen conscientie meer zou hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom komen in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde heb gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtoffer dikmaals offerende, die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voors verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Bij de behandeling van de Heidelberger Catechismus zijn we toegekomen aan zondag 12. Zondag 12, vraag en antwoord 31 en 32. Er wordt de vraag gesteld: waarom is hij Christus, dat is een gezalfde, genaamd? Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd, tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Maar waarom wordt gij een Christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er salving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren, en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 89ste psalm en daarvan het 3e en het 15e vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht, uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. En ook vers 15, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, 3 en 15 van 89. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Straks aan het einde van de prediking na het amen willen we gaan zingen uit de 72e psalm, het 6e vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. Wat er verder volgt in vers 6 van 72, straks na het amen van de prediking. Liefde gemeente, zaterdag is het Koningsdag. Het is de dag waarop we de verjaardag van onze koning mogen vieren. En allerlei festiviteiten vinden er dan plaats. Vaak is het een dag vol van gezelligheid en vol van allerlei spelletjes. En ik denk, jongens en meisjes, dat de meesten van jullie aanstaande vrijdag op school wel de koningsspelen hebben. En misschien dat je daar wel een aantal weken naar uitziet. Want vaak ga je dan met de hele school allerlei leuke dingen doen en wordt er allerlei leuke activiteiten georganiseerd. En dat alles in het kader van de verjaardag van de koning. Koningsdag is dan ook een landelijke feestdag. Het koningshuis dat ons volk aan elkaar ook verbindt. In onze monarchie is de positie van de koning vastgelegd in de wet. Het is inmiddels zo'n 11 jaar geleden dat Willem-Alexander koning is geworden. Hij volgde toen zijn moeder op, zoals uiteindelijk Amalia ook voorbestemd is om later Willem-Alexander weer op te volgen en koningin te worden. Want het is ook zo dat het ambt in onze monarchie niet het ambt is voor heel het leven. Er kan een moment komen dat dus een van de kinderen de koning gaat opvolgen. En dan is de inhuldiging is dan het moment dat dan het ambt van de schouders van Willem-Alexander wordt afgenomen en wordt gelegd op de schouders van dan vermoedelijk prinses Amalia, die dan koningin wordt. Op dat moment legt dan koning Willem-Alexander zijn koningsambt neer. De meeste mensen die een ambt dragen, doen dat ook voor een poosje. De Heidelberger, die bepaalt ons vanmiddag bij een ambtsdrager die een ambt draagt voor het leven. En in de stilte van de eeuwigheid heeft hij dat ambt aanvaard. En in het openbaar is Jezus Christus aangesteld en aangewezen als de Christus. En daar gaat het over in zondag 12, over zijn ambtswerk. En als thema zetten we boven de prediking Christus de ambtsdrager. 3 gedachten. Zijn ambtsnaam, zijn ambtswerk, zijn ambtszegen. Christus de ambtsdrager. Allereerst zijn ambtsnaam. Dat is het begin van vraag en antwoord 31. Dan zijn ambtswerk. Dat is het vervolg van antwoord 31. En dan zijn ambtszegen. En dat is vraag en antwoord 32. Een aantal weken geleden bij zondag 11, de behandeling daarvan, ging het over de naam Jezus. Dat was de persoonsnaam, de eigen naam voor Gods Zoon. Nu gaat het over de ambtsnaam van Gods Zoon, die naam Christus. Die naam die betekent gezalfde. Een naam die is afgeleid van de Hebreeuwse naam Messias. God de Vader die hem in de stilte van de eeuwigheid heeft aangesteld als de Messias. En zo is hij in het Oude Testament ook beloofd. Eeuwenlang keek het Joodse volk uit naar de komst van die lang beloofde Messias. En op het moment dat Gods Zoon als een klein kindje op de aarde was gekomen, klonk de boodschap van de engelen tot de herders in de velden. Vrees niet, want zie, Ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus. Christus de Heere in de stad Davids. Christus is gekomen, de Messias is geboren. En zo hebben de discipelen hem ook beleden. Want op een bepaald ogenblik tijdens zijn omwandeling op de aarde ging de Heere Jezus aan zijn leerlingen vragen hoe de mensen in Israël tegen hem aankeken. En dan stelt hij die vraag: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Dan komen ze met allerlei antwoorden en dan blijkt dus ook dat de mensen in Israël ook verschillend tegen de Heere Jezus aankeken. Maar dan gaat de Heere Jezus ook heel concreet aan zijn leerlingen het vragen. Maar wie zegt gij dan dat ik ben? En dan is het Petrus die als woordvoerder van de groep het gaat zeggen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Zo mogen ze hem dus ook belijden als de Christus. Als de Messias. De gezalfde. Hij die van God de Vader, zo staat in antwoord 31, verordineerd is. Hij is dus niet uit zichzelf gekomen, maar is door zijn Vader is hij aangesteld. Hij is de van God de Vader gezalfde. In het Oude Testament waren het de profeten, de priesters en de koningen die werden gezalfd. En dat gebeurde altijd weer in opdracht van God. Zo lezen we in Leviticus 8 dat Mozes zijn broer Aaron tot priester heeft gezalfd met een speciale zalfolie. We lezen dat Elia op Gods bevel zijn opvolger Elisa tot profeet moest zalven. We lezen ook van koningen die worden gezalfd. Zo is het bekend dat David door Samuel gezalfd werd met olie uit een oliehoorn. En met die zalving werden ze bestemd voor het ambt. Zo'n gezalfde die was dus door God geroepen om het ambt te bekleden. Hij was daartoe door God afgezonderd. Maar in die zalving ligt dan ook opgesloten dat God aan die gezalfde die gaven geeft die die persoon nodig heeft om zijn ambt te kunnen vervullen. Die zalving is dan eigenlijk ook een symbolische handeling. De dragers van het ambt waren dragers van een van God gekregen macht. Door God in het ambt geplaatst en door God met gaven toegerust en bekwaam gemaakt. En nu gold dat voor profeten, priesters en koningen. Maar nu geldt dat heel in het bijzonder voor de Heere Jezus. Terwijl de mensen in het Oude Testament de zalfolie ontvingen al als beeld van de Heilige Geest, is de Heere Jezus zelf met de Heilige Geest gezalfd. Door zijn Vader geroepen om dat ambt te bekleden, om dat werk te gaan doen wat geen mens kon doen. De eeuwige vredesraad heeft God de Vader aan zijn Zoon gevraagd om dat te doen. Om dat verlossingswerk te gaan verrichten. En de Zoon heeft dat aanvaard. Vrijwillig heeft hij dat ambt op zich genomen. En is hij van eeuwigheid afgezalfd. En in de tijd, toen hij op aarde rondwandelde, is hij daarvoor bekwaam gemaakt. En dan krijgt datgene wat in de eeuwigheid is geschied, dat krijgt dan in de tijd, in het openbaar, in die aanstelling en de aanwijzing van Jezus als de Christus ook zijn voortgang. Denk maar aan datgene wat gebeurde bij de Jordaan. Als dan de Heere Jezus gedoopt wordt door Johannes de Doper. Dan draagt die doop, trok het karakter van een duidelijke aanwijzing en een openlijke aanstelling als de Christus. Toen kwam de Heilige Geest in de gedaante van de duif vanuit de hemel en kwam hij op de Heere Jezus. En was daar hoorbaar die stem uit de hemel die het zei, deze, en de Heer Jezus werd aangewezen, deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb, hoor hem. God wijst dan Jezus, zijn zoon, maar voor de mensen bekend als die timmermanszoon uit Nazareth, wijst hij dan aan als de Messias, als de gezalfde. Hij is degene die is gekomen om het verlossingswerk op aarde te doen. Benoemd en bekwaam gemaakt. Hij is Christus, de gezalfde, de Messias. Maar waartoe is hij dan gezalfd? We komen op onze tweede gedachte. Zijn ambtswerk. Want de Heer Jezus is gezalfd, zo lezen we in antwoord 31, tot dat drievoudige ambt van profeet, priester en koning. Waarom nou al deze drie? Waarom tot zowel profeet, priester als koning? Dat heeft er alles mee te maken met wie de mens was in het paradijs. De mens die geschapen was in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat wil zeggen, de mens die met zijn hoofd, met zijn verstand, kende hij God. En met zijn hart had hij God lief. En met zijn handen diende hij God. Oftewel, als profeet kende hij God en verkondigde hij Gods lof. En als priester had hij zijn schepper hartelijk lief. En als koning had hij de opdracht gekregen om heerschappij te hebben over al het geschapen. De mens die er in het paradijs leefde in volkomen harmonie met God. Maar die mens is vrijwillig van God afgevallen. En we hebben die kroon van ons afgeworpen. En door moedwillige ongehoorzaamheid hebben wij de band met God hebben wij ook verscheurd. En die profeet, die is geworden tot een leugenspreker. Want sindsdien is de mond van de mens vol van bitterheid en van vervloeking. En de mond die gegeven was om Gods lof te verkondigen, die kan sindsdien alleen maar God vloeken. En die mens is dwaas en heeft geen verstand meer van God en goddelijke zaken. Als priester was die mens geschapen om zijn leven in liefde aan God te wijden. Maar sinds die val kan die mens God alleen nog maar haten. En vol afschuw klinkt het in het hart van die mens: wie is dan die God dat ik hem dienen zal? En als koning mocht de mens heerschappij hebben over de aarde, over alle dieren. Maar die mens heeft geluisterd naar de Satan en hij is een dienstknecht, een slaaf van de Satan geworden. Hij is onder de macht van de zonde gekomen. En dus door die val in Adam is de mens profeet, priester en koning af. En van het drievoudige ambt dat die mens bekleedde in de staat der rechtheid, is dan niets meer over. Hij heeft het van zich afgeschud, ver van zich geworpen. Ja, hebben wij onszelf ook al zo leren kennen. Als een waarvan zijn hoofd, ons verstand zo verdorven is, dat wij God niet meer kennen. En het hart zo verdorven dat ik geneigd ben om God te haten. Mijn handen die zo verwrongen zijn, dat ze nu alleen nog maar in staat zijn om de zonde te doen en de zonde aan te pakken. En hoe kan dat dan ooit weer worden hersteld? Hoe kan ik God weer loven, lieven en dienen? Daarvoor is er nu een ander nodig. En God heeft gezorgd voor die ander. Die tweede Adam. Adam die een gelijkend beeld was van God. Maar Christus is het uitgedrukte beeld van God. Hij is God zelf. Vlees geworden, ja, maar God gebleven. En hij is bekleed met ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En zo is hij gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar. Tot onze hoogste profeet. Als ik aan jullie, jongens en meisjes, zou vragen of je zo eens een aantal namen zou kunnen noemen van profeten, dan denk je dat je er best wel een aantal weet. Je hoeft alleen maar te denken aan de Bijbelboeken. Dan heb je eerst de grote profeten en daarna de kleine profeten. En dan weet je er zo een heel aantal. En als het nou gaat om een profeet, dan denken wij toch vaak, of al heel snel, aan iemand die dan de toekomst gaat voorzeggen, voorspellen. Maar profeteren is in de schrift vooral de dingen van God bekendmaken. Het is dus in opdracht van God, spreken van God, van zijn raad en van zijn wil. Een profeet die komt dus met Gods woord tot het volk. Hij is een boodschapper van God. En hoe is Christus aangesteld? Zo lezen we in antwoord 31. Om ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen te openbaren. Jezus Christus is als het ware de mond van God naar ons mensen toe. Zoals Johannes dat ook al heeft omschreven in zijn evangelie. Als we het daar lezen, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Dus in Christus spreekt God zich helemaal uit. En in Christus wordt het hart van God voor een verloren wereld zichtbaar. Nu zeiden we het al, na de val heeft de mens de rechte kennis van God verloren. De mens die zichzelf niet meer echt kent. De mens die God ook niet meer kent. Maar God wil zich nu laten kennen. Kijk, er zijn bepaalde zaken die God voor ons verborgen houdt. We hoeven niet alles te weten, we mogen niet alles weten. Zoals jullie jongens en meisjes dat misschien wel eens hebben, dat je thuis bent en je vader en moeder praten met elkaar en op een gegeven ogenblik zeggen ze tegen je, ga maar even buiten spelen of ga maar even naar je kamer toe. Omdat ze even dingen met elkaar willen bespreken die jou niet aangaan, die jij niet mag horen. Nou, zo is het nu met alle eerbied gesproken, ook bij God. De vader en de zoon, die hebben met elkaar ook wat besproken. Dat ging over de zaligheid van mensen die God daartoe heeft uitverkoren. Dat is iets tussen de Vader en de Zoon. Dat gaat ons niets aan. Dat hoeven we niet te weten en dat mogen we ook niet willen weten. Maar wat wij nou wel hebben te weten, dat laat God nu zijn Zoon ons zeggen. Want het is wel nodig dat wij bepaalde zaken te weten komen. Als het gaat om onze verlossing. Als het gaat om de kwijtraking van onze schuld. Als het gaat om de vergeving van onze schuld. Als het gaat om die vraag hoe ik zalig kan worden. Dat zijn zaken die wij moeten weten. En daar ligt nou de taak voor Christus de gezalfde. Hij die naar de wereld gezonden is om aan armen het evangelie te verkondigen. En om te genezen die gebroken zijn van hart. En nooit had een mens iets geweten van Gods reddingsplan tot verlossing van zondaren. Als Jezus Christus ons dat niet had geopenbaard. God die laat ons niet in het ongewisse als het gaat wat wij nodig hebben te kennen tot zaligheid. Het evangelie mag worden gepredikt. Het woord mag opengaan. En daarin gaat hij nou onderwijzen hoe het God heeft behaagd om door de diepte van de val heen mensenkinderen te zoeken en zalig te maken. En hoe gaat Christus dat dan doen als de hoogste profeet? Nou, hij gaat ons verduisterd verstand verlichten. En hij leert je wat zonde is. Hij geeft je inzicht in de waarheid van Gods woord. En in de waarheid van Gods wet. En als dat gebeurt, dan laat hij uw verlorenheid ook kennen. En zo ontdekt hij in zijn profetische bediening aan zonde en aan schuld. Dan plaatst hij je leven als het ware voor de spiegel van Gods wet. En dan laat hij je zien alles wat jij hebt gedaan. Precies zoals dat ging bij die Samaritaanse vrouw. Hij heeft mij gezegd alles wat ik heb gedaan. Als hij dat doet als de hoogste profeet, dan breekt je hart. En dan kom je in het stof. En ga je door het stof. Moet je je schuld wel erkennen en belijden. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Christus als profeet laat je dan ook wel meer weten. Want hij leert je dan ook hoe je dan die zonde, hoe je die schuld kan kwijtraken. En daartoe gaat hij je onderwijzen vanuit de Bijbel. Want als de hoogste profeet en leraar gebruikt hij de schriften. En is het als het ware net als met die Emmausgangers. Dat hij je dan vanuit de schriften gaat onderwijzen. Om je daarin te leren de weg der zaligheid. En dat hij je ook toont de volkomen verlossing die er ligt in hem. En dat Christus je gaat leren vanuit de schriften die van hem getuigen dat hij de Christus is. En dat is dan het rijkste onderwijs dat die leraar je geeft. Als die hoogste profeet en leraar je gaat onderwijzen in de weg der zaligheid. Maar hij is ook gezalfd tot onze enige hoge priester. En daarin, in dat ambt van hoge priester, daarin ligt nou eigenlijk ook heel de verlossing. Want als priester gaat hij de losprijs betalen die betaald moest worden tot verlossing. Het is opvallend zoals het er staat in het antwoord en u kunt dat zo zien. Dan staat er enige hoge priester die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. Dat wil dus eigenlijk zeggen, er is maar één hoge priester en er is maar één offer dat echt geldig is. En dat offer, en we hebben dat ook net gelezen vanuit Hebreeën, dat offer, dat hoeft ook niet herhaald te worden. Die priesters in het Oude Testament, die moesten voortdurend offeren. Het bloed van die dieren dat altijd weer heen wees naar het bloed van Christus dat nog gestort moest worden. En telkens weer moesten ook die offers ook weer gebracht worden. Het bloed dat maar bleef vloeien en de altaren die maar bleven roken. En het offeren dat kwam nooit tot rust, totdat dat volkomen offer van Christus werd gebracht. En die offer, die hoge priester, die heeft geen bloed van stieren of bokken geofferd, maar die heeft zichzelf geofferd. En in hem is heel die oud-testamentische offerdienst vervuld. Met zijn offer aan het kruis van Golgotha heeft deze hoge priester Gods toorn gestild. Door dat offer is aan al de eisen van God voldaan. Dan zie je dat het eigenlijk allemaal samenkomt in die enige hoge priester. Altaar en het offerlam. Hij die zijn bloed heeft gestort tot rantsoen, tot losprijs voor velen. De duurste prijs betaald met zijn bloed. Hij die dat offer is, dat geheel en al verteerd is door de vuurvlammen van Gods gerechtigheid. En in hem is de hitte van Gods gramschap geblust en Gods toorn gestild. En hij heeft met zijn dierbaar bloed zich een gemeente gekocht en betaald tot het eeuwige leven. En dat offer van Christus, dat is nou volkomen genoegzaam tot betaling van al uw zonden. Misschien is het wel dat Christus in zijn profetische bediening u heeft ontdekt aan uw zonde. De schuld in uw leven heeft onthuld. En je moet erkennen, ja, ik sta in de schuld bij God. En ik heb niets om mee te betalen. Ligt daar dan niet de rijkdom in dat die Christus die profeet is? Dat hij ook die enige hoge priester is? En dat zijn offer volkomen genoegzaam is om al je zonden te vergeven? En dat zijn bloed al je ongerechtigheden kan wegwassen? Jezus Christus, die de hoge priester is, die voor u betalen kan. En hij is het lam dat is gestorven tot verzoening van de zonde. Hij die ontelbare smaadheden heeft geleden, opdat u nimmer meer te schande gemaakt hoeft te worden. Hij die de vloek op zich heeft geladen, opdat de vloek die op u ligt weggenomen kan worden. En met zijn bloed is hij dan doorgegaan, ja binnengegaan tot in het binnenste heiligdom, om daar te verschijnen voor Gods aangezicht. Want als hoge priester heeft hij niet alleen zijn offer gebracht, maar is er ook zijn voorbeden. Dat lezen we verder in antwoord 31. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Daarbij is er ook helder dat hij de levende Christus is, van wie het, bij wie het verlossingswerk nog altijd voortgaat. Hij die een zaligmaker is van verdiensten, maar ook een zaligmaker van toepassing. Hij die het heil wat hij heeft verworven ook toepast in de harten van de zijnen. Dat is ook noodzakelijk, want zijn offer is voldoende, afdoende tot betaling van de schuld. Maar we moeten daar wel persoonlijk deel aan krijgen. En daarom hebben we Christus ook nodig in zijn priesterlijke bediening. Niet alleen vanwege het offer dat hij heeft gebracht, maar ook vanwege zijn voorbeden. Als hij voor de troon staat, staande als geslacht, maar hij kan wijzen bij zijn vader op het offer dat hij heeft gebracht. En op grond van zijn volbrachte offer mag hij en kan hij de zaligheid eisen. Want hij kan zijn vader zijn zoenverdiensten voorhouden. En met zijn voorbeden treedt hij dan tussen bij de vader. En is dat ook geen rijke wetenschap dat er een voorbidder is in de hemel? Want als hij niet tussen trad bij zijn vader, dan kwam er toch niets van terecht. Het hoort nou bij dat priesterlijke ambt van Christus, dat hij ook tussentreedt bij de Vader voor hen. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardig. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut. En behoud. Het was al voorzegd bij de aankondiging van zijn geboorte dat hij als koning zal gaan heersen. En dat zijn koningschap geen einde zal nemen. In onze dagen heeft de koning niet zoveel macht meer en is het vooral een symbolische functie. Maar dat was wel anders in de dagen toen de Heere Jezus leefde. Maar toen heeft de Heere Jezus ook heel duidelijk laten zien dat zijn koningschap anders is dan de koningen van die dagen. Dat het bij hem niet ging om macht, om eer en om aanzien. Maar dat hij zijn koninkrijk vestigt door aan het kruis te sterven. En als koning aan een kruis hangt. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dat hij zo zijn koninkrijk vestigt door dood en graf heen. Maar zo kon hij het ook zeggen toen hij opstond uit de doden. En de koning der verschrikking de dood, de nederlaag toebracht. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En alles is aan hem onderworpen. En hij laat zijn koningsrechten overal gelden. Hij maakt onderdanen uit mensen die eerst zijn vijand waren. Door zijn woord en door zijn geest trekt hij een verloren zondaar uit de duisternis en brengt hem over tot het licht van zijn koninkrijk. Deze koning overwint alle verzet en alle tegenstand. En hij zorgt ervoor dat mensen gewillig gaan buigen onder zijn heerschappij. En omdat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde, kan hij ze ook bewaren bij de door hem verworven verlossing. Oh ja, er kunnen de doodsvijanden zijn die uit zijn op de ondergang van Gods kinderen. Maar de koning staat ervoor in dat hij niets zal kunnen gebeuren. Want hij beschermt ze, hij bewaart ze. En onder zijn heerschappij zijn ze veilig. Zou je een betere koning kennen die je dienen kunt? Is er een betere meester die jij de liefde van je hart kan geven? Hoe vreselijk zal het zijn als wij geen onderdaan zijn van koning Jezus? Want dan zal de toorn van die koning vreselijk zijn. Heeft Jezus het dan zelf niet gezegd? Deze hebben niet gewild dat ik koning over hen zou zijn. Breng ze hier en sla ze hier voor mij dood. Zeg, zou het al geen tijd zijn om voor het eerst of opnieuw je door deze profeet te laten onderwijzen? En je door deze priester te laten zaligen. en je door deze koning te laten leiden. Jezus Christus draagt niet alleen een drievoudig ambt, maar hij maakt ook zijn volk tot profeten, priesters en koningen. Dat zien we in onze laatste gedachte, zijn ambtszegen. Het is een hele persoonlijke vraag die wordt gesteld in vraag en antwoord 32. Waarom wordt gij in Christus genaamd? Een persoonlijke vraag die ook om een persoonlijk antwoord vraagt. Misschien is het wel eens gebeurd dat u een formulier moest invullen en ook moest aangeven achter religie. En dan schreef u op christelijk, of dat u moest aangeven wat uw godsdienst was en dan schreef u daarop christen. Ja, in Antiochië werden de volgelingen van Jezus voor het eerst christen genoemd. En waarom? Omdat ze het altijd over Christus hadden. Ze spraken van hem. Ze zongen over hem. Ze leken op hem. Ze droegen zijn woord, droegen ze ook uit. En zij waren door de band van het geloof, het ware zaligmakende geloof, waren ze persoonlijk verbonden geraakt aan deze Christus. En zo ligt dat nog. Kijk, op papier kunnen we belijden dat we christen zijn, maar een christen is uiteindelijk iemand die de naam van Christus en de persoon van Christus heeft leren kennen. Die de naam van Christus heeft leren inroepen over zijn leven. Een christen heeft Christus leren kennen. Vanuit het gewaad van zijn woord en door de werking van Gods geest mocht zo'n een gebracht worden tot de zaligmakende kennis van Christus. Een christen ben je en ben je alleen als je van Christus bent geworden. En dat kan alleen, zo begint het antwoord 32, in de weg van het geloof. Het geloof waardoor de Heilige Geest aan de ene kant een mens zondaar maakt voor God, en aan de andere kant die mens ook leert dat hij voor de vergeving van zijn zonde, voor de verzoening met God, dat hij bij Christus terecht kan. Het geloof dat eigenlijk bestaat uit twee zondaarsarmen, waardoor je de Heer Jezus Christus mag leren aangrijpen. En een zondaarsmond, waardoor je Christus in het geloof hebt leren kussen. Christus en de christen, die horen nou bij elkaar, zoals het lichaam bij het hoofd hoort. Daarom toch ook maar die vraag aan ons. Zijn wij een christen? Ben ik, bent u, ben jij door het geloof innig verbonden met Christus? Weet je, als dat zo is, dan drupt toch ook van die heilige zalfolie waarmee Christus het hoofd is gezalfd, dat drupt dan toch ook neer over het lichaam van Christus. En daarom worden zijn leden ook gezalfden christenen genoemd. En dat heeft een reden. Want dan komen toch ook bij dat ambt aller gelovigen, dat drievoudige ambt. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er salving deelachtig ben. En dat heeft dan een doel. Opdat ik zijn naam beleid. Want hij maakt dan ook tot profeet het eerste. Opdat ik zijn naam beleid. Daarvoor heeft de Heer Jezus al gesproken. En ieder die mij zal belijden voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Een christen die is dus in woord en daad getuige van Christus. We begrijpen wel, om te kunnen getuigen van Christus, dient daar wel het geloof in Christus te zijn. Want wat moet je zeggen als je zelf nog nooit heerlijkheid in Christus hebt gezien? En hoe kun je ooit aanprijzen als je Christus zelf niet kent? En hoe moet je getuigen als je zelf nooit heerlijkheid en begeerlijkheid in Christus hebt gezien? Een getuige van Christus, die kent dus ook allereerst die verborgen omgang met Christus. Dus om dus goed van Christus te kunnen spreken, zal je eerst door hemzelf als de hoogste profeet onderwezen moeten zijn. Maar als Christus dan die hoogste plaats in uw leven heeft gekregen, en in jouw leven, ja, dan ga je toch ook Gods lof verkondigen. Zeker, daarin schiet je altijd weer tekort. Dan moet je ook zo vaak zeggen, ik zweeg toen ik kon spreken. En ik ben er niet voor uitgekomen toen ik dat wel heb kunnen doen. En er is ook genade en vrijmoedigheid voor nodig om ook werkelijk Gods lof te mogen verkondigen. Maar als je van Christus bent geworden, is dat toch ook je verlangen? Om thuis, in de kring van het gezin, om ook Gods lof te verkondigen. Om ook te vertellen wie God in Christus voor je geworden is. En wat Christus in je leven heeft gedaan. En dan ga je Gods lof verkondigen. Ja, ook op school, als je misschien al heel jong de Heere mag kennen. Maar je klasgenoten. Tijdens je studie, richting studiegenoten. Op uw werk, in de omgang met collega's, dat je ook zoekt naar mogelijkheden om ook zijn naam te belijden en zijn lof te verkondigen. En probeer je ook al die gelegenheden te benutten waarin je uit kan komen voor Christus. En dat je iets mag doorgeven van de hoop die in je is. En van hoe je in het leven staat om zoals profeet zijn naam te belijden. Maar ook als priester. Om zo mijzelf tot een levend dankoffer hem te offeren. En heel je leven wordt er als het ware één dankoffer voor datgene wat Jezus heeft gedaan. Je eigen leven wordt dan een offer aan God. Bij niets, maar alles dan voor hem. Je vrije tijd, je vrije uren, je gedachten, je daden. Alles mag dan staan in het teken van de dienst des Heren. En dat vereist wel zelfverloochening, dat je er zelf tussenuit moet. Maar juist vanuit die geloofsverbinding aan Christus mag er dan een leven komen waarin een christen zichzelf wegcijfert, zichzelf aan de kant zet voor de dienst van de Heren. En als je dan iets mag doen in zijn dienst, dan is het je ook tot vreugde. En dan krijgen die drie priestelijke taken van bidden, offeren en zegenen, die krijgen ook een concrete betekenis in het leven. Dan kan het wel zijn dat bij de een misschien meer de nadruk valt op bidden en de ander meer de nadruk op offeren en bij de ander meer de nadruk op het zegenen. Maar dan wil een christen zichzelf ook toewijden aan Gods dienst. Het kan soms heel specifiek als de Heer je roept tot een ambt of tot een speciale taak in zijn koninkrijk, waar je ook tijd en gaven en energie aan hem mag geven. Maar het kan ook al heel eenvoudig in het gebed, in de voorbeden voor je naasten. Zelfs als je misschien naar je gevoel een hoge leeftijd hebt bereikt en je van weinig betekenis meer kan zijn in de gemeente. Terwijl juist dat van zo groot belang en betekenis is als daar ouderen, maar ook jongeren gevonden worden die juist in het gebed gemeenteleden opdragen. En ook juist in de voorbeden zich ook richten op het heil, op het beste voor de naast. Het kan ook zijn dat je tot zegen mag zijn voor een ander. Een ander in nood. Misschien wel in je werkkring, wat het niet meer gaat om geld en goed op nummer 1, maar dat je juist ook de gaven die je hebt gekregen ook wil besteden, gericht op je naast. Misschien te gaan werken in de zorg. Of te gaan werken in het onderwijs. Dat je via de hulpverlening, dat je ook goed doet aan je naast. De tijd voor de ander te besteden. Of misschien ook mogelijkheden hebt door de geldelijke middelen die je hebt om anderen te kunnen helpen. Dat zo ook dat priesterambt ook heel concreet mag worden ingevuld. Dat je jezelf offert in de dienst van de Heer. Dat je met ook gebed er ook bidt voor de naast in nood. En dat je voor een ander tot zegen mag zijn. En tenslotte dan het koninklijke ambt. En met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En die naam als in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. En dat wil dus niet zeggen dat een christen hier de zonde eronder krijgt. Dikwijls leidt hij nederlaag op nederlaag. Hier is het de strijdende kerk, de triomferende kerk is boven. Maar in dat strijdperk van het leven wordt een christen ook bekleed met de wapenrusting van God. En staat hij zo midden in de vuurlinie, waar hij de strijd heeft aan te voeren tegen die driekoppige doodsvijand. De wereld, de duivel en zijn eigen zondige vlees. En dat kan ook tot een zware strijd maken als je steeds aan alles merkt dat dat oude ik nog trekt. En dat de duif je van alles influistert. En dat de wereld aan je trekt. Wat je dan toch mag zien op dat kruis dat heeft gestaan op het slagveld. Wat ervan spreekt dat Christus alles heeft overwonnen. Dan ga je ook de strijd aan tegen de zonde. Ja, ook als christelijke gemeente en als christelijk dorp. Zou ik dan, het is ook maar 1 keer per jaar, zou ik dan ook die lijn mogen trekken naar aankomende zaterdag? Koningsdag is in mijn strook van ouds een dag helaas waardoor Urk dikwijls negatief in het nieuws is verschenen. Waarin op allerlei manieren ongerechtigheden aan bod kwamen. En de wereld weer schande sprak van een christelijk dorp en van christelijke jongeren. Laat het nou de komende week niet zo mogen zijn. Laat het dan ook zo mogen zijn dat in dat opzicht Urk met recht een christelijk dorp kan worden genoemd. Dus niet die overmaat van alcohol. En al die brandjes omdat het er eenmaal bij hoort, want het is Koningsnacht. En al die vernielingen waar ook tienduizenden euro's ook aan kosten mee gemoeid zijn. Maar laat daarin ook de strijd mogen zijn tegen de ongerechtigheid en tegen de zonde. En ouders en groothouders. En zeker u die door genade, door het geloof met Christus verbonden bent en een ware christen bent geworden. U laat uw kinderen en uw kleinkinderen toch niet zomaar zondig. Dan zeg je daar toch wat van en dan wordt er toch ook iets tegen gedaan. Juist omdat je die naam van christen ook hoog wil houden. Uiteindelijk hoeft een christen niet te strijden in eigen krachten met eigen wapens. Maar ze mogen strijden met geestelijke wapens. En het belangrijkste wapen is dan nog wel dat wapen wat in het verborgene wordt gehanteerd. In die binnenkamer, op de knieën. Als daar ook het gebed ook mag zijn. Ook voor onze jongeren. Die op allerlei manieren waar ze aan hun getrokken wordt. En de verleidingen die op hun pad komen. Die strijd die biddend wordt gevoerd, inderdaad met ook gesloten ogen en tegelijk weer ook met geopende ogen om te mogen zien op die overste leidsman en voleinde van het geloof, Jezus Christus. En dan mag een ware christen weten dat straks de kroning wacht door Christus om in eeuwigheid met hem te mogen regeren. Waartoe, waarom wordt gij een christen genoemd? Bent u het? Ben je door het geloof verbonden aan Christus? Dan is het ook te zien in uw leven. En dan draag je met ere die naam. En niet vanwege iets in jezelf. Maar omdat je de levenssappen hebt mogen trekken uit die hoogste profeet. Die enige hoge priester en de eeuwige koning. Want een christen die is één met Christus. Gekocht en betaald door zijn dierbaar bloed. En daarom die vraag die vanmiddag tot ons allemaal komt. Zijn wij een christen? Een echte christen? Dan ben je van Christus geworden. En door het geloof verenigd met Christus. En kun je leven. En kun je sterven. En weet je dat straks kroningsdag wacht. Amen. De Heere bidden en danken. Heere, zo mogen we uw naam hartelijk danken dat u uw Zoon ook die naam Christus hebt gegeven. En hij is gezalfd tot profeet, priester en koning. En omdat hij de Christus heet en de Christus is, dat er een volk kan zijn van christenen. Niet door iets in zichzelf, maar omdat die heilige zalfolie van het hoofd drupt op het lichaam en ze door het geloof verbonden zijn aan Christus. Heere, geef toch dat dat ook gevonden mag worden in het midden van de gemeente. Ware christenen, verenigd met Christus, waar die heilige zalfolie hen ook maakt tot profeet, priester en koning. Om zo uw naam te belijden, hun leven aan u toe te wijden en te strijden tegen de zonde. En wilt u zo de week met ons meegaan? Alle dingen die voor ons liggen. U die dat weet, we dragen de ernstig zieke aan u op, zij die naar de mens gesproken voor de poort van de eeuwigheid liggen. Ontfermt u zich over hen. We bidden u of u zo met een ieder van ons wilt gaan, waar we onze voetstappen ook zetten. Wilt u ons bovenal behoeden voor een onverzoend sterven? Wilt u ook uw zegen geven over al het werk dat er gebeuren moet? Ook hier in het midden van de gemeente in de kerk, bij de verbouwing van de zalen, wilt u ook daartoe alle die een taak hebben, ook daartoe geven wat ze nodig hebben. En dat ze daarin ook mogen merken dat ook dat werk ook mag staan gericht op de eer van uw naam en de opbouw van uw koninkrijk. Gaat u zo in alle dingen met ons mee. Behoed en bewaar ons voor de zonde, waar we onze voetstappen ook zetten. En schenk ons uw onmisbare zegen, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 86e psalm, het 6e vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Vers 6 van 86. Ga dan heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.